Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. In de afgelopen nacht is in haar slaap overleden zuster Slui Hoek, die de laatste tijd van haar leven in de Goede Ree woonde. Zij mocht de leeftijd van 90 jaar bereiken. Er zal gelegenheid zijn voor degene die daar gebruik van wensen te maken om de familie te condoleren aanstaande maandagavond van 7:30 tot 9:00 in de zaal achter de kerk. En de begrafenis zal plaatsvinden dinsdag om 13:30 hier vanuit de kerk. De eerste collecte vandaag is voor de kerk en de tweede voor hulp aan kerken in Oost-Europa. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Laten wij samen het woord van de Heere lezen uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27. En wij lezen daarvan de versen 33 tot en met 50. Matteüs 27, de versen 33 tot en met 50. En na de schriftlezing zingen we uit de 22e psalm het 9e vers. Mijn beenderen kan ik tellen één voor één. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij die niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, nederzittende, bewaarden hem aldaar. En ze stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis. En we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En daar stond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen, om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Gemeente, beleiden wij ook op deze goede vrijdagavond ons geloof. En laten we dat doen met de woorden van onze Dordtse leerregels. In het 2e hoofdstuk, de paragrafen 3 en 4, waar het gaat over de dood van de Zoon van God. En daar wordt beleden: deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enig geboren Zoon van God, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed, de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen wij in onze gebeden ook voorbeden doen. In het ziekenhuis is in de afgelopen week opgenomen zuster Verbiest Post, uit de goede reden. Zij heeft daar inmiddels ook al een operatie ondergaan. En in hetzelfde ziekenhuis in Dirksland heeft ook zuster Lena Steenbeek een operatie ondergaan. Dat is voorspoedig verlopen en zij is intussen ook alweer thuis. In het ziekenhuis in Dirksland is op dit ogenblik ook nog broeder G. van der Laan van het Oude Land. Hij mag nog wel voor een paar dagen naar huis morgen, maar moet daarna weer terug. Maar de berichten die hij tot op dit ogenblik heeft ontvangen zijn erg ongunstig. Laten wij samen bidden. Heren, wij danken u ervoor dat het vandaag Goede Vrijdag is en dat we vandaag mogen gedenken dat gij, Heere Jezus Christus, de prijs hebt betaald en het werk hebt volbracht. Het werk waartoe ge in deze wereld gekomen zijt, het werk van zaligmaker, dat kostte u ontzaggelijk veel. Daar hebben we zojuist van gelezen in het evangelie. Daar hebben we zojuist ook wat van beleden met de belijdenis van de kerk. Maar dat werk dat gij verricht hebt, heeft nu ook oneindige waarde. De prijs was oneindig, maar de vrucht is ook oneindig. Nu kunnen zondaren met God verzoend worden. En nu brengt u op grond van uw volbrachte arbeid uw kerk eeuwig thuis. U verlost ze van zonde en schuld en dood en duivel en van zichzelf en van de wereld en van alle machten die hun verderf beogen. En u brengt ze terug in de gemeenschap met hun schepper, met hun God. Heren, en ze zullen in eeuwigheid niet verloren gaan. Wat u hebt geliefd met een eeuwige liefde, dat zult u eeuwig beminnen. En wat gij hebt lief gehad, Heren, dat leert gij u ook lief hebben. En nu zijn wij u dankbaar dat we vandaag weer dat evangelie met die hele centrale boodschap mogen beluisteren. Laat het niet te vergeefs zijn als vanavond uw woord gepredikt wordt, Heren. We zullen dingen horen die we al eerder gehoord hebben, maar die we keer op keer moeten horen. En die we keer op keer ook wel willen horen. Want zeker als wij de waarde hebben leren zien, al is het alleen maar in beginsel van dat kruis en van die offerande van de Heere Jezus Christus, dan zullen we toch meer en meer gaan verstaan dat daarin eigenlijk de verklaring van onze behoudenis gelegen is. En dat geheimenis, dat eeuwige wonder, zouden we daar niet iedere keer weer van willen horen? En zouden wij niet van harte begeren om in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog van harte te mogen aanschouwen en onderzoeken, om dan zo ook te beleven, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En dat zal toch zeker zo zijn, Heren, als u het oog opent en het hart ontsluit en iets doet beleven van het wonder van de zaligmaker en de zaligheid door hem. Wees dan in ons midden en bezoek ons met uw heil en geef in de verkondiging van uw woord te spreken van Jezus Christus en die gekruisigd en van niets anders. En geef ons in onze kerkbank of waar we ook meeluisteren, misschien ook wel thuis, geef ons oren om te horen en harten om op te merken. Heren, u legt er vandaag nog een keer een extra accent op. Als we elkaar toch immers zojuist de mededeling weer moesten doen van het werk van de dood. Want de Heer Jezus mag dan opgestaan zijn en binnenkort hopen we dat te gedenken. En het mag Pasen geweest zijn en het graf van de zaligmaker mag open zijn gegaan. En de dood mag in beginsel overwonnen zijn. Maar hij doet toch nog wel zijn werk en hij zal altijd doorgaan met het doen van zijn werk. En hij slaat niemand over. Wij bidden voor de nabestaanden van de overleden zuster Slui. Die hele brede en bonte familiekring. Met velen die om haar heen hebben gestaan. En die veel voor haar hebben mogen doen. En voor wie zij veel heeft mogen betekenen. En aan wie ze veel heeft mogen schenken. En van wie ze ook veel heeft teruggekregen, maar die nu dan toch zonder haar verder zal moeten. Maar in alle variatie waarin ze zich in hun leven openbaren, heren, ze worden als het erop aankomt allemaal nu van in deze dagen bijzonder bepaald bij de noodzakelijkheid om bereid te zijn om u de heren in ons leven te kennen. Bind dat hen allen op het hart en geef dat het verlies van moeder en van grootmoeder vrucht mag dragen in hun leven. Weest u ze genadig en goed en sterkt u ze nu het allemaal realiteit geworden is en nu die plaats leeg is en nu ze haar moeten gaan begraven. Geeft u daar kracht voor en hulp en ondersteuning. En laten ze met elkaar ondervinden, heren, dat deze dingen, hoezeer ze ook pijn doen en verdriet veroorzaken, toch ook nog gezegend kunnen worden. Wees u met onze zieken. U kent ook hen. Heren, we danken u ervoor dat zuster Steenbeek naar het ziekenhuis kon, maar ook weer terug kon naar huis. En dat de behandeling die ze onderging, voor zover het nu zich laat aanzien, gunstig verlopen is. Laat ook de uitslag van het onderzoek dat nog gaande is, gunstig mogen blijken. En wilt gij zo uw goedheid en uw gunst daarin nog betonen. Denk ook aan zuster Verbiest. Ze onderging op haar hoge leeftijd een ingrijpende ingreep, heren. En ze moeten nog helemaal van herstellen als u dat geven wilt. En we bidden van u dat ook geven wilt. En dat u haar wilt oprichten. En dat u haar levenstijd nog zou willen verlengen. En uw gunst nog aan haar zou willen openbaren. Ook voor haar geestelijk welzijn. En dat laatste vragen we u ook bijzonder voor onze broeder van der Laan. Die al een hele lange tijd topt en veel pijn heeft moeten lijden en allerlei onzekerheden heeft moeten meemaken en al verschillende keren een onderzoek heeft ondergaan en iedere keer nog steeds weer ondervonden heeft dat hij er niet veel wijzer van werd, maar die nu toch te horen heeft gekregen, heren, dat de dingen niet zo gunstig liggen en dat de ziekte wel eens van een hele ingrijpende en ernstige aard kon zijn. En als hij in deze dagen wacht op uitslag van het onderzoek dat gaande is. En dat definitief zal vertellen wat er aan de hand is. En of er nog wat gedaan kan worden. Laat zijn verwachting dan van u de Heere mogen wezen. En wilt u hem naar lichaam en ziel ondersteunen en gedachtig zijn. Hij heeft het en zo heeft elk mens het, maar hij toch wel bijzonder zo nodig om van uw genade te ontvangen, om in alles zijn weg op u de Heere te wentelen de noden van lichaam en ziel bij u de Heere uit te zeggen, om zo te ondervinden dat gij een hoorder van het gebed zijt. Heere, wij bidden u, voorzie in al onze noden en denk aan allen en een ieder van ons afzonderlijk, opdat we ervaren mogen dat deze Goede Vrijdag, al was het de sterfdag van de Heere Jezus, en al is het voor ons in dat opzicht ook een dag van rouw, dat het toch een goede dag is. Omdat u het juist op zo'n dag, zijn sterfdag, waar wilt maken, dat het beter is om te gaan in het klaaghuis dan in het huis van maaltijden. Juist als het om zijn sterven gaat, is dat toch waar. Heere, heilig dat aan onze harten, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 69, het 8e en het 9e vers. 69, de versen 8 en 9. Gemeente, u herinnert u dat we in de Lijdensweken met elkaar ons uitgangspunt hebben genomen in de derde Lijdensaankondiging van de Heiland, waarin hij verschillende onderdelen van de Lijdensweg aan zijn discipelen heeft bekendgemaakt. We zijn bijna aan het eind gekomen van die opsomming van allerlei fasen in het lijden van de Heere Jezus Christus. Wat het lijden betreft staat er nog één woord in die lijdensaankondiging in Markus 10. En daarna wordt ook nog gewezen op het feit dat hij zou opstaan ten derde dagen. Het laatste van het lijden dat de Heere Jezus genoemd heeft is dat ze hem ook zouden doden. En daar gaat het uiteraard in de lijdensevangeliën geregeld om, dat ook kwam ook voor in dat gedeelte wat we uit Matteüs gelezen hebben. Maar naast Matteüs heeft ook Marcus daarover geschreven. En ook Lucas en ook Johannes. En niet alleen in de evangeliën lezen we over het sterven van de Heer Jezus. Of zoals hij het dan genoemd heeft, over het gedood worden van hem. We komen dat ook tegen in het boek Handelingen en daar vindt u de tekst voor vanavond. In het boek Handelingen, in het tweede hoofdstuk en in het derde hoofdstuk. Handelingen 2, de verzen 22 en 23. Daar is het nog weer een ander dan de evangelisten die ik u zojuist noemde. Daar is het de apostel Petrus die over de dood van de Heere Jezus spreekt en hij doet het al dus. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder jullie de betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En dan in het volgende hoofdstuk, woorden van dezelfde apostel, hoofdstuk 3 van het boek Handelingen, vers 14 en het eerste deel van vers 15. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat uw man die een doodslager was zou geschonken worden en de vorst des levens hebt gij gedood. Zover. Dus woorden van de apostel Petrus. Iets meer dan 7 weken na het sterven van de Heer Jezus gesproken. In Jeruzalem. En heel nadrukkelijk geadresseerd aan hen die hij noemt Israëlitische mannen. Zo begint vers 22 van hoofdstuk 2. En zo horen we het apostel Petrus ook in vers 12 van hoofdstuk 3 zeggen, gij Israëlitische mannen. Het is ter gelegenheid van de uitstorting van de Heilige Geest dat Petrus, en dan denk ik met name aan Handelingen 2, die woorden heeft gesproken. En in de komst van de Heilige Geest is een overduidelijk bewijs gegeven dat Jezus van Nazareth werkelijk de Messias, de Christus is. Het was op dat moment dat de Heer Jezus de Heilige Geest uitzond, die hij eerst als beloning op zijn arbeid van zijn vader ontvangen had, dat hij 50 dagen na zijn opstanding op aarde getuigenis gaf. En dat bleek, en iedereen kon dat nu ook weten, dat hij waarlijk de beloofde Messias is. En het is bij die gelegenheid dat de apostel Petrus en ook even later in Handelingen 3 het volk van Israël nog eens een keer heel nadrukkelijk gaat bepalen bij wie de Heere Jezus is, bij wat er met hem gebeurd is en bij de vragen waarom dat allemaal met hem gebeurd is. En hij doet dat in de vorm van een beschuldiging. Hij beschuldigt de Joden zonder omwegen, zonder daar allerlei mooie en begripvolle woorden bij te gebruiken, zonder ze op de een of andere manier ook maar te verontschuldigen. Hij gebruikt woorden die er heel duidelijk alle tekenen en bewijzen van dragen dat hij ze beschuldigt. Het is zijn requisitoor. En daarin gaat het allereerst om de vraag, wie is het die ze gedood hebben? Over wie gaat het? Over wie gaat het ook op de Goede Vrijdagavond? Over de Heere Jezus, zegt u, ja. Maar let u er dan wel op hoe deze Jezus door Petrus wordt aangeduid. En welke namen en welke kwalificaties hij aan de Zoon van God geeft. En van welke activiteiten Petrus iets vertelt. Wij moeten goed weten over wie het gaat, wie het is, wiens sterfdag wij vandaag gedenken. Jezus. Dat is de eerste naam die Petrus noemt. Jezus. De Heere maakt zalig, betekent die naam. Zaligmaker. Dat kwam hij zijn. Dat werk kwam hij doen. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo heeft hij zelf gezegd. En dat hij zo heet. En dat dit zijn naam geweest is. Het is op uitdrukkelijk bevel van God zelf zo geregeld. Aan Jozef, zowel als aan Maria, heeft de Heere het via een van zijn engelen bekendgemaakt dat dit de naam van het kind zou zijn dat zij zouden grootbrengen. En waarom deze naam? Omdat hij in zijn naam eigenlijk al moest openbaren wat zijn werk en wat de vrucht van zijn werk zou zijn. Zaligheid kwam hij bewerken en zaligheid kwam hij schenken. En dat kwam hij doen als Jezus de Nazarener. En daar hebt u tegelijkertijd al een aanduiding van zijn nederige afkomst. En zo hebben ze ook naar hem gekeken. En zo hebben ze ook zijn afkomst beoordeeld. De Jezus de Nazarener, dan kan het niet veel zijn. Want Nazareth is ook niks. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? En geen wonder dat de profeet dan ook heeft moeten zeggen, en dat is toen in zijn leven ook wel gebleken, dat hij geen gedaante en geen heerlijkheid had waarom mensen hem zouden hebben begeerd. En toch heeft God in zijn voorzienigheid het zo bestuurd dat dit zijn titel zou worden. Jezus de Nazarener. Dat stond ook op het kruis als het opschrift. Dat heeft Pilatus daar laten aanbrengen. En dat is zijn naam geworden, zijn titel in deze wereld. Zo openbaart hij zich straks als hij verschijnt aan de apostel Paulus op weg naar Damascus. Ik ben Jezus, de Nazarener. Laten ze het goed weten, die Israëlitische mannen. Het ligt hen nu nog vers in het geheugen. Maar laten ze er inderdaad maar goed gedachtenis aan geven dat het gaat om Jezus van Nazareth. Een gewoon mens. Een onaanzienlijke, onder de onaanzienlijken. Afkomstig uit het verachte Galilea, waar ook de meeste van zijn discipelen vandaan komen. Maar wel tegelijk een man van God, zo laat Petrus weten. Hoe nederig zijn afkomst en hoe onaanzienlijk zijn verschijning ook mogen zijn geweest, wel een man van God. Bij God vandaan gekomen. Door God in de wereld gezonden. En ook in zijn optreden en in zijn werkzaamheden is gebleken dat hij een man van God was. Want zoals Nicodemus al gezegd heeft, en zo is het ook, niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. En Petrus heeft het over de tekenen en over de wonderen die hij verricht heeft, waarin hij zijn credentiebrieven getoond heeft, waarin hij zich gelegitimeerd heeft als een man van God. U herinnert u zich toch wel die geschiedenis waarin ons verteld wordt over de discipelen van Johannes de Doper, die door hun meester naar Jezus gezonden zijn. Johannes zit in de gevangenis en, erger, Johannes is aan twijfelen geraakt. Is Jezus wel degene voor wie ik hem gehouden heb? Is hij wel degene die ik aan het volk heb voorgesteld en aangewezen? Is hij de beloofde of niet? En Johannes komt er niet meer uit. Alles lijkt zo anders te gaan als dat hij had gedacht. En hij stuurt zijn discipelen naar Jezus met die vraag: zijt gij degene die komen zou? En Jezus zegt tegen die discipelen van Johannes: weten jullie wat je doet? Ga Johannes maar vertellen wat je hier ziet en wat je hier hoort. En dat is genoeg antwoord op jullie vraag. Hij kan het ze natuurlijk ook wel zeggen. Zeker, ik ben degene die komen zou. Maar hij laat ze zelf de conclusie trekken. Waaruit dan? Uit wat ze daar zien kunnen. En wat zien ze daar dan? Dat Jezus zieken geneest. Dat hij blinden het gezicht geeft. Dat hij lammen laat lopen. Dat hij doden opwekt. Dat hij armen het evangelie verkondigt. Een man van God, die openbaar gekomen is als een man van God, door krachten en wonderen en tekenen. En die het op deze manier heeft bewezen dat hij van God kwam. En die wonderen zijn niet in een hoek gebeurd. Die zijn niet in het verborgene geschied. Die zijn publiek geschied. In uw midden, zegt Petrus. En hij kan een beroep doen op wat ze zelf gezien hebben. En waar ze zelf bij gestaan hebben. En wat ze zelf voor hun ogen hebben zien gebeuren. En er waren er daar die erbij waren toen Jezus Lazarus opwekte uit het graf. En er waren er daar die het gezien hebben dat die blind geborene nog maar kort geleden, die nog nooit in zijn leven had kunnen zien, nu het licht in zijn ogen heeft gekregen en zien kon en zonder hulp door Jeruzalem kon lopen. En er waren er daar die het gezien hebben dat Jezus melaatsen heeft gereinigd. Tekenen en wonderen en krachten heeft hij betoond in het midden van u. En jullie hebben het allemaal geweten, zegt Petrus, wie Jezus van Nazareth was. En jullie hebben het allemaal kunnen zien dat hij een man van God was. En dat God duidelijk getuigenis aan zijn boodschap en aan zijn wonderen heeft gegeven. En bovendien hebben ze meer geweten. En dan denk ik aan hoofdstuk 3, als Petrus daar nog een paar andere titels aan de Heer Jezus geeft. Ze hebben ook kunnen weten dat hij de heilige en de rechtvaardige was. Hebben ze het hem niet horen zeggen? Wie van u overtuigt mij van zonde? En toen heeft hij ze de gelegenheid gegeven, wie er ook maar gebruik van wilde maken, om naar voren te komen en de vinger op Jezus te richten en te zeggen: maar ik kan u overtuigen van zonde, want ik heb gezien en ik heb gehoord en ik was erbij toen, om dan de zonden van Jezus te noemen. Maar ze zwegen allemaal stil. En in hun geweten hebben ze het allemaal moeten toestemmen. Hij is de heilige. Hij is de rechtvaardige. En wat van niemand gezegd kon worden. En wat ze van zichzelf toch eigenlijk, als ze eerlijk waren, ook niet konden zeggen. Dat moesten ze allemaal van Jezus toestemmen. Hij, zijn leven, is in alle opzichten met de heilige wet van de Here in overeenstemming. Ze hebben zijn wonderen gezien. En ze hebben er verbaasd bij gestaan. Maar ze hebben ook zijn handel en zijn wandel gezien. En ze hebben gezien dat geen smet aan hem kleefde. En dat geen zonde hem bezoedelde. En dat is des te meer voor hen een argument geweest, waaruit ze hadden moeten constateren dat Jezus waarlijk de beloofde was. En nog één titel noemt Petrus in vers 15 van hoofdstuk 3. De vorst des levens. Eigenlijk de leidsman ten leven of de bewerker van het leven. Een uitdrukking die van niemand ooit in de Bijbel gebruikt wordt. En nooit ergens van een ander gebruikt wordt. Maar die alleen en uitsluitend van de Heer Jezus ooit in deze wereld gebruikt is. Nooit is een ander mens zo genoemd in geen enkele boek of geen enkele voorwerp van literatuur. Alleen Jezus is de vorst des levens. Hij is het leven zelf. Hij verwerft het. Hij deelt het uit. Hij leidt tot het leven. En heeft hij dat ook niet bewezen? Zijn dat ook niet een aantal van de tekenen en wonderen en krachten die hij betoond heeft en waarin gebleken is dat hij een man van God was? Dochtertje van Jairus, de jongeling te Nain en Lazarus. En heeft hij ook niet bewezen de vorst des levens te zijn? De bewerker van het leven. Daarin dat hij mensen een nieuw leven schonk. En dan bedoel ik niet het lichamelijke bestaan. Maar een geestelijk nieuw leven. Heeft hij van die tollenaar Matthäus Levi niet een ander mens gemaakt? Toen hij hem uit zijn tolhuis riep. En toen hij hem tot een volgeling van zich maakte. Heeft hij van die vissers bij het meer van Galilea niet andere mensen gemaakt, nieuwe mensen, toen hij ze achter zich aanriep en toen hij hen in hun leven het waarachtige geloof ging werken? Heeft hij van Maria Magdalena, bezeten door 7 duivelen, geen ander nieuw mens gemaakt, toen hij haar verloste van die bezettende macht? En toen hij haar aan zich verbond. En toen zij in hem haar Here en Heiland ging aanschouwen. De vorst des levens. Die ook geestelijk tot leven brengt. Gemeente, over hem heeft Petrus het. En ik heb het vanavond over geen ander. En zijn die aanduidingen die de apostel Petrus in deze 2 teksten, in deze 2 verschillende preken die hij kort na elkaar gehouden heeft, voor ons niet genoeg om tot op zekere hoogte heel duidelijk voor de aandacht te krijgen wie het was die op Golgotha's kruis het hoofd boog en de geest gaf? Zien we hem als we hem door Petrus zo horen aanduiden? God, een man van God en mens, Jezus van Nazareth. God en mens in 1 persoon. Gekomen van God. Gezonden door God. De grote wonderwerker. De heilige. De rechtvaardige. De leidsman ten leven. En zo wordt hij vanavond aan ons voorgesteld, gemeente, in de prediking van het evangelie. Zo rijst hij op van de bladzijde van de Heilige Schrift. Kent u hem? Kent u hem zo? En is hij zo in uw leven ook wel eens van betekenis geworden? Is hij u zo dierbaar geworden? Is uw hart al eens naar hem zoals hij is en zoals de Bijbel hem tekent en zoals Petrus hem vanavond in die korte aanduidingen laat zien? Is hij u zo al eens noodzakelijk geworden? Ging uw hart naar hem uit? Niet naar wat hij te geven heeft alleen. Niet naar een aantal woorden die hij spreekt waardoor je misschien opgebeurd wordt, maar naar hem. Hem. En kregen we hem zo al nodig als de heilige en de rechtvaardige en als Jezus en als de Zoon van God en de vorst des levens. Kregen we hem zo al nodig om, ja, juist ook dat laatste, opdat hij in ons leven dat wonder zou bewerken en tot stand zou brengen, dat hij dode zondaren, en laten we dat dan op onszelf betrekken, zou brengen tot het leven. Dat hij door zijn kracht, door zijn wonderen en door zijn krachten, al zijn dat dan geen dingen die in de openbaarheid gebeuren, maar in de verborgenheid van de binnenkamer en op de plek waar een ziel voor God met God worstelt, waar hij het harde hart met zijn wondermacht, zijn wonderen, zondaarsliefde verbreekt. Bent u, Petrus zei, dat ze er allemaal getuigen van waren geweest, dat het in hun midden was geschied. Bent u er nou zelf ook al eens getuige van gemaakt, dat hij die dingen deed, dat hij die wonderen werkt? En zijn ze in uw eigen leven ook al gebeurd? Gelijk gij zelf weet, zegt Petrus. En we hebben ervan gehoord, gemeente, de meeste van ons al een leven lang. Van onze kindse dagen af, vanuit de verhalen van de kinderbijbel en vanuit de verhalen op school en op zondagschool en langs de weg van het gedurig onderwijs en langs de weg van het gedurig bijbellezen, weten we ervan, van Jezus van Nazareth, de man van God, krachtig in woorden en werken, de heilige rechtvaardige vorst des levens. We hebben zoveel van hem gehoord. Gelijk gij zelf weet. En zo is hij aan ons geopenbaard en heeft hij tot ons gesproken. En hij is het die ook vanavond voor ons geplaatst wordt. En we zullen goed moeten weten en beseffen wie hij is. Wil het ons ook duidelijk zijn wat we vanavond gedenken. Deze volmaakte rechtvaardige. Deze man van God. Deze heilige. Deze wonderwerker. Deze gezegende Heer Jezus. Deze vorst des levens. Is gedood. Is gedood. En Petrus zegt het in Handelingen 2 en hij zegt het opnieuw in Handelingen 3. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben hem, vers 13 van hoofdstuk 3, verloochend. Ondanks alles wat ze gezien hadden, ondanks alles wat ze van hem gehoord hadden, ondanks alles wat hij van zichzelf had laten zien, ondanks alles wat ze ook ondervonden hadden, zijn er geen mensen bij geweest, wier familielid door hem genezen is? Zijn er geen mensen bij geweest die wellicht zelf in de weldaden van de weldoener hebben gedeeld? Zijn daar geen mensen bij geweest die het in hun eigen leven een jaar, twee, drie jaar geleden hebben ondervonden dat Jezus groot en heerlijk was door wonderen en tekenen die in hun midden verricht zijn? Maar ze hebben zich van hem afgekeerd. Ze hebben hem van zich afgeschud. Ze hebben niet van hem willen weten. En ze hebben met hem gedaan wat het hun goed dacht. En ze hebben hem zelfs veroordeeld tot de dood. En ze hebben Pilatus gedwongen om hem rechterlijk te veroordelen tegen zijn eigen geweten en tegen zijn rechterlijke uitspraken in. Ze hebben Pilatus gedwongen om hem te veroordelen tot de dood aan het kruis. En dat deden niet alleen hun leiders, maar dat deed ook het Israëlitische volk. Het volk als geheel deed er aan mee. En toen hebben ze hem overgegeven aan de heidenen. In de handen, zo zegt Petrus, van de onrechtvaardigen uitgeleverd. Van de wettelozen, de mensen die de wet van Mozes niet in ere hielden. Daar waren het immers heidenen voor. Maar toen is Jezus tegelijkertijd ook uit de bescherming van de wet van Mozes gehaald. Met dat ze hem in het paleis, in het rechthuis van Pilatus lieten verdwijnen, hebben ze hem uit de beschermende kring van hun eigen wet gehaald. En ze hebben een prijs gegeven aan de heidenen. En door hun handen is hij toen gedood. Hoe? Op de allervreselijkste wijze. Op de allergruwelijkste manier. Op een hele pijnlijke wijze. Op een hele smadelijke manier. En in het licht van Gods wet ook nog een vervloekte wijze. Gekruisigd. En dat is met hem gedaan. Nadat Pilatus de eerste gelegenheid heeft gegeven om nog tot andere gedachten te komen. Maar ze hebben hem gekozen toen hij tegenover de doodslager stond. De vorst des levens, de verwerver van het leven, hebben ze verworpen. En de verwoester van het leven, de moordenaar Barabbas, hebben ze gekozen. En Jezus moest die allerverschrikkelijkste dood sterven. Gemeente, we hebben in de afgelopen weken in deze lijdenstijd, en dat was trouwens ook niet voor het eerst in uw leven, want dat gebeurt elk jaar weer. We hebben hem in de afgelopen weken mogen volgen op zijn lijdensweg. En hier en daar hebben we een ogenblik stilgestaan. Om van dichtbij te bekijken, te bezien wat daar gebeurde. En te horen wat er toen gezegd werd en wat de Heilige Geest daarover te zeggen heeft. En zoals Jezus had voorzegd, is het gegaan. Van stap tot stap. En het ene onrecht stapelde zich op het andere onrecht. En Jezus heeft er ontzaggelijk onder geleden. En er is maar één conclusie. Zijn lijdensweg was een ontzaggelijke lijdensweg. En aan het eind van die lijdensweg was daar ook nog de dood. En niets is hem bespaard gebleven. Zijn vrijheid moest hij inleveren toen ze hem bonden. Zijn eer raakte hij kwijt toen ze op hem spuugden. Zijn klederen raakte hij kwijt toen ze hem die kleren uittogen. En zijn lever moet hij ook nog afleggen. Want zij hebben hem, naar Jezus' eigen woord, gedood. De bezoldiging van de zonde is aan hem voltrokken. De straf, aangekondigd in het paradijs, was kennelijk ook voor hem. Maar die is toch alleen voor zondaren? De ziel die zondigt, die zal toch sterven? En hij is toch de heilige en de rechtvaardige? Waarom sterft hij dan? Omdat, en dat heeft Petrus nog niet gezegd, maar dat zegt de schrift op andere plaatsen heel duidelijk, omdat hij bij alles wat er tot nog toe van hem gezegd is en wat Petrus hier aan het volk van Israël voorhoudt, omdat hij ook nog borg was. En in heel die weg die hij gaan moest, als borg die weg is gegaan. En u begrijpt wat ik bedoel met het woord borg en wat de Heere daarmee bedoelt. De plaatsvervanger. Degene die in de plaats van anderen wilde staan. En wie zijn die anderen dan? Dat zijn zij die doodschuldig zijn. Dat zijn zij die een last mee te dragen hebben van ik weet niet hoe hoog. En die een geweten hebben dat hen aanklaagt. En die een schuld hebben die bij God openstaat. Wie zijn dat dan voor wie Jezus in de bres wilde staan? En voor wie hij de lijdensweg wilde gaan? En voor wie hij de vloekdood wilde aanvaarden? Dat zijn zij die geen goed van zichzelf hebben. Die geen gerechtigheid hebben waarmee ze voor God kunnen verschijnen. Dat zijn mensen bij wie alles tekort is. Dat zijn mensen die van zichzelf moeten belijden en dat ook leren doen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Dat zijn mensen die in de eerlijke beleving tussen God en hun ziel het leren uitroepen. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Voor zulken kwam hij de plaats innemen. Voor zulken kwam hij de straf overnemen. Voor zulken daalde hij af in de diepten van de dood. Voor zulken aanvaarde hij ook de vloek. En zo heeft hij het gevoeld. Zo heeft hij het beleefd. En dat heeft hem doen huiveren. Want het evangelie maakt niet zonder reden melding van het feit dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. En toen het op Jezus van Nazareth aankwam, op de heilige en de rechtvaardige, dat de Heere een wreker is en zeer grimmig. En dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Maar dat de Heere bezoeking doet over de ongerechtigheden en dat hij de zonde niet ongestraft laat. En toen hij ging voelen in zijn ziel, in zijn diepste innerlijk en binnenste, dat er een moment zou komen dat zijn vader hem zou moeten verlaten en dat hij gescheiden, afgescheiden zou worden en uit de gemeenschap met zijn vader zou worden weggeduwd. Om in de diepten van de buitenste duisternis neer te dalen. Toen overvielen hem de angsten der hel. En toen was hij droevig en zeer beangst. En wat zich in Gethsemane al begon af te tekenen, dat is in de drieurige duisternis aan het kruis op Golgotha nog veel dieper doorworsteld. Toen de angst der hel hem letterlijk alle troost deed missen en hem ook de weg tot God niet meer kon doen gaan. Zodat hij in de angsten van zijn ziel het uitriep zoals we het vanavond hem hoorden zeggen. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen stierf hij. De lichamelijke dood, maar ook de geestelijke dood. De geestelijke dood en het afgescheiden zijn van God. De eeuwige dood. Nedergedaald ter helle. En daar getuigde toch het kruis, het vloekhout van. Dat gedenken we vanavond, gemeente. De dood van Jezus. Een man van God. Een weldoener. En ze zijn er geweest in Israël die ervan konden getuigen wat dat betekent om door Jezus welgedaan te zijn. Ze zijn er geweest die op een gezond lichaam konden wijzen. En die konden vertellen dat heeft hij gedaan. Ze zijn er geweest die een geliefde uit de dood hadden teruggekregen. die konden zeggen, dat heeft hij gedaan. Er zijn er geweest die melaats waren en kandidaten voor de dood. En straks met een afschuwelijk verminkt lichaam tenslotte in het graf zouden worden neergelegd. Maar die op dat moment konden zeggen, kijk eens, mijn huid is weer gaaf en mijn ledematen zijn weer compleet en dat heeft hij gedaan. Daar hangt hij. De weldoener. De bron van zegeningen. En het wordt duister over de ganse aarde. Duister in zijn ziel ook. De vervaarnisse Gods gaat over hem heen. De heilige, nooit één zonde gedaan. Nooit één onreine gedachte gedacht. Nooit is er omgang met mensen één verkeerd woord gesproken. Nooit op een verkeerde manier naar iemand gekeken. Nooit begeerd wat van zijn naaste was, zelfs dat niet. Nooit iets gedaan wat God onteerde. Alles wat hij deed, alles wat hij zei, alles wat hij dacht. Het was allemaal tot eer van God. Het sprak allemaal van liefde tot God en van liefde tot zijn naaste. En zo was hij de volmaakte vervuller van de wet, de rechtvaardige. En nooit zou er ooit één mens en nooit zou er ooit één duivel kunnen zeggen, ik heb u dit en ik heb u dat horen zeggen en doen. En ondanks zijn volmaaktheid, ondanks de reinheid van zijn ziel, alsof hij de ergste van de ergsten is, alsof hij het gruwelijkste kwaad bedreven heeft, die aan een hout hangt, is Gode een vloek. De vorst des levens, de nieuwtestamentische Safnat Paaneia, de redder van het volk, moet de dood in. Waarom? En waartoe? Gemeente, zullen we nog even wachten met het antwoord op de vraag waarom en waartoe? Waarom dan? Omdat er nog een andere vraag voorrang heeft. En wat is die andere vraag? Deze. Door wie werd hij gedood? Door de handen van de onrechtvaardigen, zegt Petrus. Ja, maar die dragen toch niet de grootste verantwoordelijkheid. Dat heeft de Heer Jezus tegen Pilatus gezegd. Johannes 19, vers 11. Die mij aan u overgeleverd heeft, die heeft grote zonde. Met andere woorden, de eigenlijke verantwoordelijken, dat waren niet die onrechtvaardigen, dat waren niet de Romeinen, dat was tenslotte ook niet Pilatus, maar de eigenlijke verantwoordelijken, en Petrus laat er geen twijfel over bestaan, dat zijn die Israëlitische mannen. Dat zijn degenen tegen wie hij nu spreekt, en er is Pilatus niet bij, en daar zijn die Romeinse soldaten niet bij, maar dat zijn die Joden die ter gelegenheid van het Pinksterfeest naar Jeruzalem gekomen zijn, om daar naar de Joodse kalender hun Pinkster, hun wekenfeest te vieren. Gij hebt genomen en gedood. Gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gedood. De Joden dus. Die deden het. En zonder aanzien des persoons legt Petrus de schuld waar hij gelegd moet worden. Hoe zullen ze reageren? Zullen ze Petrus in de rede vallen? Zullen ze zijn woorden verwerpen? Zullen ze zeggen, Petrus, daar zijn we niet van gediend? Wel, wat hun reactie dan ook zal zijn. En hoe ze Petrus daar ook op zullen antwoorden of niet antwoorden. Hij spreekt Gods requisitoor. Gij. En zijn prediking is diep ontdekkend. En spaart geen mens. En hij laat van al die mensen niets over. Zij zijn moordenaars van Jezus geworden. Moordenaars van de vorst des levens. En is er erger beschuldiging denkbaar, gemeente? Om beschuldigd te worden van moord op de Zoon van God. Moord op de heilige en de rechtvaardige. Het is natuurlijk niet zonder reden dat Petrus al die titels die ik zojuist met u overdacht genoemd heeft. Om het diep in hun ziel in te griffen. Wat een verschrikkelijke zonde zij op hun geweten hebben. Moordenaars van de vorst des levens. Van een man van God. Krachtig in wonderen en werken. Kan het erger? En dat waren notabene Israëlitische mannen. Dat waren, zoals het slot van hoofdstuk 3 in Handelingen zegt, kinderen van het verbond. Dat waren mensen, anders dan de heidenen, anders dan Pilatus, anders dan die Romeinse soldaten. Dit waren mensen die door God in een bijzondere relatie met hem geplaatst waren. Die afgezonderd waren van de andere volkeren. Aan wie de Heere zijn beloftenissen gegeven had. Aan wie de Heere zijn heilgeheimen geopenbaard had. Aan wie de Heere de hele dienst der verzoening geopenbaard had. Hoog bevoorrecht waren ze. Dicht bij God mochten ze staan. De Heere had zijn woning onder zijn volk. De Heere had zijn altaren onder zijn volk. De Heere had zijn dienaren onder zijn volk. Des te erger als je er zoveel van weet. En als je er zo dichtbij staat. En als het je zo duidelijk voor ogen gesteld is. En wat brengt dat dan een ontzaglijke verantwoordelijkheid mee. Hoe zullen ze dat ooit kunnen verantwoorden? Maar wij zijn niet langer toeschouwers vanavond, gemeente. We waren er nu in de geest bij. En we zagen het aan en we hoorden toe. Toen Petrus zijn vinger richtte en met zijn uitgestrekte vinger tegen die Israëlitische mannen zei: gij hebt hem genomen en gij hebt hem gedood. Maar als Gods geest in onze harten gaat werken, zijn wij geen toehoorders en toeschouwers meer, maar staan wij in één keer tussen de Joden in. En dan maakt de Heilige Geest duidelijk dat die priemende vinger van Petrus en die klemmende woorden van de apostel gij ook op ons gericht zijn. Want wij hebben niet anders gedaan. U zegt: ik was er niet bij. Oh nee? Nou, laat dat dan zo zijn dat u er toen, daar en op dat moment en toen niet bij was. Maar Jezus verloochend, heb u dat nooit gedaan? Jezus niet achten, is dat nooit in uw leven gebeurd? Jezus niet nodig hebben, de aangeboden zaligmaker afwijzen. De roepstemmen om tot bekering te komen negeren. En wie van ons heeft nu nog de moed om zijn hoofd recht overeind te houden, in plaats van beschaamd het hoofd te buigen en te zeggen: Heere, ik sta zelf ook schuldig. Dat zegt de prediking ook. En dat zegt de Heilige Geest door middel van de prediking ook. En dat hoort de prediking daarom ook te zeggen. Omdat de Heilige Geest zo werkt in het leven van mensen. Gij. En zo stelt God een ieder mens schuldig. En er is er vanavond niet één die eraan ontkomt. Gemeente, ik hoop dat u dat voelt. Met uw ongeloof. Met ongehoorzaamheid, met onze onbekeerlijkheid, met onze wereldzin, met onze materialistische instelling, met ons egoïsme, met ons kwaadspreken, met al die onreine gedachten. En als het alleen nog maar onreine gedachten zijn, maar het is soms meer dan onreine gedachten, zijn ze ook onreine woorden en onreine daden. En met al die gemeenheid en met al die andere overtredingen tegen welk van Gods heilige gebod dan ook, en met al die verkeerdheid die in ons woont, en met die boosheid die in ons als het ware ingeworteld zit, en met al die zonden doen wij iedere keer weer hetzelfde als wat de Joden deden. En we brengen Jezus naar Golgotha. En we hangen hem aan het kruis. En we doden hem. O mens, bewein dein zünde groß. O mens, beween uw grote zonde. Zoals een Hollandse dichter gezegd heeft, ween, kind der aarde, ween, omdat ge een zondaar zijt, welke gij gedood hebt. En dat moet ons in de schuld brengen, gemeente. Om te buigen onder de veroordelende recht, het veroordelende recht van God. En dat moet ons hart breken. Als we op de Goede Vrijdag via de prediking van de apostel Petrus in onze schuld gezet worden. Maar er is nog een andere kant, zegt u. Ja, er is nog een andere kant. En die noemt de apostel ook. En die zegt het evangelie ook. Alle verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Ligt bij de Joden. Ligt bij Pilatus. Ligt bij een ieder die gezondigd heeft. Alle verantwoordelijkheid. En we komen er nooit onderuit. En we zullen het moeten verantwoorden, inderdaad. En toch heeft Petrus het ook nog over een andere kant van de zaak. En dat maakt nou juist het evangelie uit. Gemeente, als het meer niet was, als Petrus dit alleen maar gezegd, dat gij hebt hem genomen en gij hebt hem gedood en hij stopte daarmee, dan was het een vonnis dat uitgesproken zou worden waar geen herstel meer op mogelijk was. Maar Petrus heeft een andere kant laten zien. De geest, de op Pinksteren uitgestorte geest, heeft zijn tong vaardig gemaakt om ook die andere kant te zien die hij lange tijd in zijn leven niet gezien heeft. En waar hij lange tijd in zijn leven tegen geprotesteerd heeft, want het mocht zo niet. U weet toch wel dat Petrus de eerste lijdensaankondiging zo beantwoord heeft. Het mag zo niet, heren, dat zal niet gebeuren. Toen zag hij het niet, wat zag hij niet? Dat de zoon des mensen moest lijden. Wat zag hij niet? Dat het allemaal zou moeten gebeuren. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En dat doet die schuld waar ik het zo pas over had niet teniet, in geen enkel opzicht. Maar dat laat nu tegelijkertijd ook zien dat met behoud van al de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijken God toch zijn raad uitwerkt. God toch zijn verlossingsplan afwerkt. God toch zijn eeuwig voornemen aan het voltrekken is. Er moet een volk zalig worden. Er moeten zondaren gered worden. Hoe moet dat? Zo. Door hem. Deze borg. En dat was van eeuwigheid Gods raad. En dat was van eeuwigheid Gods voorkennis. Begrijp ik dat? Moet u dat begrijpen? Dat moet u maar gaan aanbidden. Dat moet u maar gaan aanbidden. Dat van Gods kant het zo moest. En dat het van Gods kant zo moest. Was omdat God zich eeuwig voorgenomen had. De eeuwigheid niet zonder verloste zondaren te willen doorbrengen. maar een volk in de hemel te willen hebben, waarin hij zich verlustigen kon en waar hij zijn liefde aan kwijt kon. En als we het dan zo gezien hebben, gemeente, dan denk ik dat we toe zijn aan die laatste vraag. Maar waarom moest hij nou gedood worden? Waarom moest het nou en waarom moest het nou zo ver gaan? En waarom moest het nou zo diep? En waarom moest het nou tot en met de nederdaling ter helle? Omdat God het zo wilde. En waarom wilde God dat? Omdat de Heere zijn volk wilde hebben. En dat kon alleen maar als er één in hun plaats zou komen en zich in hun plaats zou geven en in hun plaats onder het oordeel zou buigen en in hun plaats de dood en de hel zou binnengaan. En elk onderdeel van de straf zou dragen. Er kon, zondag 16 van onze catechismus, vraag en antwoord 40, er kon niet anders betaald worden dan met de dood van de Zoon van God. En wat is daar dan de vrucht van? Wat werkt dat dan uit? Als het wat uitwerkt, wat werkt het dan uit? Dat de Heere Jezus toch de vorst des levens is. Ja, echt. Petrus zal het gaan uitwerken. Hij zal in aansluiting hierop en in Handelingen 2 en in Handelingen 3 en in Handelingen 5 ook het paasevangelie gaan verkondigen. En we zijn er niet ver vandaan, gemeente. Nog één nacht en nog een andere nacht slapen en dan horen we het paasevangelie. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Toen hij alles volbracht was, voorbracht had, toen moest de dood hem loslaten, toen moest de hel hem loslaten. Toen was hij van de straf ontheven en toen kon hij ingaan in de eeuwige heerlijkheid. En toen kon hij bewijzen dat hij waarlijk de vorst des levens is. De heilige en rechtvaardige, straks aan de rechterhand van zijn vader verheven. Een volkomen zaligmaker. En hoe leer je hem nou kennen? Want zo moet je hem toch gaan kennen. Ik ben begonnen met hem via de woorden van Petrus nog een keer aan u voor te stellen. Jezus, zaligmaker van Nazareth, waarachtig mens in diepe vernedering en tegelijkertijd de Zoon, een man van God. Tegelijkertijd in zijn goddelijke natuur. Tegelijkertijd vanwege zijn goddelijke krachten, wonderdoener en weldoener. Een bron van zegen en zaligheid. De heilige en de rechtvaardige. De zondeloze heiland, de vorst des levens. Zo moet je hem leren kennen. Zo hebben u en ik hem nodig. Weet u dat al? Hoe leer je hem nou kennen? Nu onze tekst toch uit Handelingen 2 is, ligt het eigenlijk voor de hand om de laatste vraag, hoe leer je hem kennen, maar te beantwoorden in de context van Handelingen 2. Hoe leerden die Israëlitische mannen op wie Petrus de vinger gericht had? En tot wie Petrus die ontdekkende woorden gesproken had, heel persoonlijk toegespitst. Gij! Hoe leerden ze hem kennen? Ze werden verslagen in het hart. En ze riepen uit, wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus zei het, een iegelijk van u bekeren zich. Laat ik het lezen zoals er staat. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Hebben we die vraag ook wel eens gesteld? Hebben u aan de Heere wel eens voorgelegd, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen of wat moet er gebeuren in mijn leven? En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. U zegt misschien, maar dat is een Pinkstertekst. Het is vandaag Goede Vrijdag. Het evangelie van Pinkster is hetzelfde als het evangelie van Goede Vrijdag. En de weg die God met zijn kinderen gaat op de Pinksterdag is dezelfde weg die de Heere met de zondaar wil gaan op de Goede Vrijdag. Kent u de verslagenheid in uw hart? Kent u die roep, wat moet ik doen? Kent u dat aan het eind zijn van alles en geen mogelijkheid meer hebben bij uzelf en diep moeten buigen, beschaamd moeten buigen onder dat gij, als je het heel persoonlijk hoort toepassen door de Heilige Geest en je hebt geen gelegenheid meer om naast je te kijken wie er naast je zit of die misschien aangesproken werd. Maar als het in onze eigen ziel echoot, gij, en als je moet toestemmen, ik, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Wat moet ik doen? Bekeert u en gelooft het evangelie. Jezus Christus is de vorst des levens en hij heeft macht over doden en over ellendigen. Amen. We zingen Psalm 116, het tweede en het derde vers. Laten wij samen danken. Genadige God, mogen wij u danken voor de Heere Jezus, die u gegeven hebt, die een man van God is geweest en die het betoond heeft ook in de vele tekenen en krachten die hij gewerkt heeft en in de woorden die hij gesproken heeft, en die ook de heilige en de rechtvaardige is en die de vorst des levens is. Heere, we hebben het vanavond gehoord, het evangelie van zijn sterven, van zijn gedood worden. En we hebben niet alleen maar gehoord dat hij zo ver wilde gaan in zijn zichzelf gevende liefde, dat hij dit alles heeft verdragen en wilde ondergaan en dat hij zo aan uw recht heeft voldaan en dat hij zo zijn werk heeft voltooid en zo de verlossing heeft teweeggebracht. Maar we hebben het de apostel Petrus en mitsdien de Heilige Geest ook horen zeggen dat er schuld ligt. Hemelhoge schuld. En niet alleen maar bij die Israëlitische mannen. En niet alleen maar bij die onrechtvaardigen, wier handen met de daad Jezus' lichaam en het vloekhout hebben genageld. Maar ook bij ons. Hemelhoge schuld, want wij, Heere, wij hebben u op het hoogst misdaan. En hoeveel zonden er liggen, weet u alleen. Ook al zijn we aan onze zonde en schuld ontdekt, dan weten we er nog zoveel ook weer niet van. En dan zijn er nog zoveel dingen ook nog voor ons oog verborgen. Ook al is ons oog van in beginsel verlicht en hebben wij ware kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid verkregen. Maar dan is ons leven toch nog altijd veel erbarmelijker en veel verlorener dan dat wij zelf zouden denken en willen geloven. Heere, u ziet helemaal niks goeds in ons. Er is helemaal geen deugd meer in ons. Er is helemaal geen gerechtigheid meer in ons. En er is geen enkel vragen naar u in het bestaan van een natuurlijk mens. O God, zo erg is het. En u weet het. En u wilt dat wij het ook weten. En u wilt dat wij er ons onder verootmoedigen. En dat wij eronder verbroken worden en dat wij ons leren bekeren. En dat wij ermee tot u leren vluchten. Want zo wilt u, Heere Jezus, voor zondaren de vorst des levens zijn. Om hen in hun doden, in hun verloren bestaan het leven te geven. En straks ook het eeuwige leven deelachtig te doen zijn. Ach Heere, maak plaats voor dat werk en voor uw bediening. En geef dat we de aanklagende wet, de woorden van de wet, de beschuldigende vinger van het evangelie op ons gericht mogen weten en er ons echt onder verootmoedigen. Om zo op de plek te komen waar we moeten komen, om zo ook geschikte voorwerpen voor het werk van de Heilige Geest, voor het werk van de zaligmaker te mogen worden. Heren, maakt u uw wonderen, juist ook die wonderen en die krachten in ons midden heerlijk. En laat de vrucht van het werk van Christus daarin openbaar komen, dat velen van dood levend worden, om nu als nieuwgeboren schepselen, als een Maria Magdalena en als discipelen en als wie dan ook, te mogen wandelen in het vrolijk levenslicht. Schenk het, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het eerste vers. Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.